Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we zoals steeds de mogelijkheid krijgen een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En u kon het reeds horen tijdens Radio Vaticaan live van 7 juni. De Heilige Vader is opnieuw het vliegtuig opgestapt voor zijn apostolische reis in het buitenland. U weet, we hebben onder meer de Heilige Vader kunnen volgen tijdens de eerste reis naar Turkije en Libanon. Daarna hebben we hem gevolgd tijdens zijn lange reis op het Afrikaanse continent, waar hij ook 4 landen heeft bezocht. En nu volgen we hem tot in Spanje. Natuurlijk, we moeten nog even voor alle correctheid erbij zeggen dat het eigenlijk de 4e reis is, daar hij natuurlijk ook nog naar Monaco is afgereisd. Dat was eerder een blitzbezoek. Deze keer een langere apostolische reis opnieuw van een 6-tal dagen in Spanje dus. Alzad la mirada. Het is een zin uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 4, vers 35, en betekent zoveel als: slaat uw ogen op. En als we die passage even gaan opzoeken, ja, dan zien we dat het dus afkomstig is uit een stukje waar onze Heer Jezus Christus zegt: mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg u, slaat uw ogen op en kijkt naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Daarmee zouden we al zeer zeker de beelden die we hebben ontvangen vanuit Spanje en die we hebben kunnen meevolgen, kunnen samenvatten. Het is een ongelooflijk grote mensenmassa die op de been is, onder meer in Madrid, waar de Heilige Vader eerst naartoe gaat, om de Heilige Vader te zien, te horen, te ontmoeten. Om met hem te kunnen bidden, om met hem het Allerheiligste Sacrament te kunnen aanbidden. En dat had allemaal te maken met het feit dat op zondag 7 juni voor de Spaanse kerkprovincie het hoogfeest van Corpus Domini werd gevierd. Genoeg om bij stil te staan. We beginnen op de ochtend van zaterdag 6 juni. Om 8 uur is de Heilige Vader vanuit de internationale luchthaven van Fiumicino in Rome naar Madrid vertrokken. Aan boord van het vliegtuig werden hem al tal van vragen voorgelegd, waaronder ook een moeilijke. Namelijk, bent u supporter van FC Barcelona of Real Madrid? En de paus zei daarop al schertsend en lachend: de paus die is voor beide teams, maar Prevost is voor Real Madrid. Ja, een gedurfde uitspraak, zeker als u weet dat hij landde in Madrid, maar nog naar Barcelona moet gaan. We zullen zien of het hem echt in dankbaarheid wordt afgenomen. Hoe dan ook, het was een grapje aan boord van het vliegtuig. Het schetst ook weer de wijze waarop dat paus Leo XIV graag communiceert, ook met de journalisten. Dat wat betreft de korte uitwisselingen die er zijn tussen de Heilige Vader en de journalisten aan boord van het vliegtuig. Om 10:30 landde de Heilige Vader en werd hij officieel verwelkomd door het staatshoofd, koning Filipe VI, en koningin Letizia. samen met ook een delegatie bisschoppen. Spanje kent maar liefst 72 bisdommen, dat zijn er dus heel wat meer dan bij ons. De paus ging vervolgens binnen in de aankomsthal, waar hij onder meer verschillende gezinnen ontmoette, met kinderen, ook met een beperking, met een handicap. En na het tekenen van het gastenboek verliet de paus de luchthaven richting het Koninklijk Paleis in Madrid. En het moet gezegd zijn, daar werd alles uit de kast gehaald om de paus te verwelkomen. Dat gebeurde om 11:30. En heel indrukwekkend, want het paleis is enorm groot. Het is de officiële residentie van de Spaanse koninklijke familie en wordt voornamelijk gebruikt voor staatsgelegenheden en ceremonies. Het is maar liefst 135.000 vierkante meter groot en telt 3.418 kamers. Daarmee is het het grootste paleis van West-Europa, het grootste koninklijke paleis van Europa en ook een van de grootste paleizen van de wereld. De paus werd er onthaald door de koning en de koningin, die ondertussen werden vervoegd door hun dochters. De troonopvolgster, prinses Eleonor, de prinses van Asturias, 20 jaar, en de infanta Sofia, 19 jaar. Na het weerklinken van de hymnes van beide landen volgde het inspecteren van de erewacht. Een eeuwenoud gebruik bij staatsbezoeken in het algemeen. Het bezoekende staatshoofd inspecteert de militaire erewacht uit respect en eerbied voor de gastheer en zijn leger. Vervolgens gingen de paus en de koninklijke familie naar binnen en werd hij eerst langs de monumentale trappen tot in de troonzaal geleid. Er volgde in een salon een privéontmoeting, waarbij de koning in aanwezigheid van zijn gezin wat uitleg gaf over het paleis zelf. Om 12:30 was er een ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatiek. En daar heeft de Heilige Vader zijn eerste toespraak gegeven op Spaanse bodem. We gaan luisteren naar een vertaling van deze eerste toespraak. U hoort Paus Leo XIV.
Majestades, Altezas Reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
Ik dank de Heer voor deze ontmoeting en spreek mijn dank uit voor de uitnodiging om deze apostolische reis naar Spanje te maken. Een reis in verschillende etappes die elk een aspect zullen onthullen van de veelzijdige rijkdom van een groot land dat al bijna 2 millennia het woord van het evangelie heeft omarmd. De traditie heeft de eerste evangelisatie van het Iberische Schiereiland altijd in verband gebracht met de prediking van de apostel Jacobus de Meerdere. Deze band is van aanzienlijk theologisch belang, omdat zij het besef van de lokale kerk uitdrukt dat zij in continuïteit staat met de apostolische zending die op Pinksteren is ontstaan. De eeuwenoude band tussen het christelijk geloof en dit land, hoewel deze enerzijds de veelzijdige identiteit van uw volk niet volledig omvat, heeft anderzijds de cultuur ervan diepgaand gevormd en vormt een bron van hoop en richting te midden van de uitdagingen die wij vandaag als menselijke familie samen moeten aangaan. Ik denk aan de uitingen van volksgeloof die in elk stad en elk dorp een authentiek drama van de verlossing vormen, op het ritme van het jaar en in de verschillende contexten van het leven. Samen met het artistieke en muzikale erfgoed, met de vele broederschappen en liefdadigheidsverenigingen, getuigen zij van de vruchtbare ontmoeting tussen Jezus Christus en uw volk. Het is een volk vol passie, dat van het leven houdt en dat ook laat zien. Ik ben hier bij u om de gelovigen te sterken, aan te moedigen en te inspireren tot een hernieuwde trouw aan het evangelie en om ervoor te zorgen dat er een diepere verzoening en samenwerking komt tussen de verschillende krachten in deze natie. Uw eigen geschiedenis leert immers dat niet de cultuur van de confrontatie, maar die van de ontmoeting, stabiliteit en welvaart brengt. De vredesboodschap, die in deze tijden helaas voor sommigen naïef en voor anderen provocerend klinkt, vindt weerklank bij hen die zich niet opsluiten in voorgeprogrammeerde ideologieën, maar zich openstellen voor de waarheid. Zoals Paus Franciscus ons heeft geleerd, bestaat er inderdaad een bipolaire spanning tussen het idee en de werkelijkheid. De werkelijkheid is er gewoon. Het idee wordt uitgewerkt. Tussen beiden moet een voortdurende dialoog tot stand worden gebracht om te voorkomen dat het idee zich uiteindelijk van de werkelijkheid losmaakt. Het is gevaarlijk om te leven in het rijk van het woord alleen, van het beeld, van de sofismen. In feite, zo concludeerde hij, is de werkelijkheid superieur aan het idee. De waarheid is altijd groter dan wij zelf en daarom verrast zij ons en trekt zij ons naar wegen van zuivering en verzoening, waarin de dialoog met de anderen en met de andere, met een hoofdletter, van fundamenteel belang wordt. In dit verband wil ik graag verwijzen naar twee figuren uit dit land die al 5 eeuwen lang het leven van de kerk en de spirituele zoektocht van velen voeden, zelfs tot ver buiten de zichtbare grenzen ervan. Het gaat om de heilige Johannes van het Kruis en de heilige Teresa van Avila, die vrienden werden door hun passie voor het goddelijk mysterie. Hun mystiek is er een met open ogen, dat wil zeggen niet vervreemd van de geschiedenis, maar juist teruggaand naar de kern van de vraagstukken, naar het hart van de werkelijkheid. Met name bij het interpreteren van de veranderingen en het verdragen van de spanningen die onze tijd zo duister maken, helpt ons het thema van de nacht, dat zo dierbaar was voor de heilige Johannes van het Kruis, wiens jubeljaar wij vieren. In zijn dorst naar licht leerde hij paradoxaal genoeg de duisternis te waarderen. Gelukkige nacht. Als de tijd waarin de ziel zich bevrijdt van wat zij dacht te kennen en te bezitten. Ook vandaag is wat ons het meest beangstigt, wat bij velen de duisternis van de reden en het geweld van de emoties veroorzaakt. Het onbekende, waarvoor het gevoel kan overheersen dat we geen kaarten meer hebben, de desoriëntatie. En daarom zijn er, ook in het openbare leven, mannen en vrouwen nodig die in de duisternis het licht aanvoelen. In het einde een mogelijk begin, bijna het doorbreken van een waarheid als licht dat nog verblindt, maar dat, als we vertrouwen en vrede vinden, ons zachtjes naar zichzelf zal leiden. O nacht die ons leidde, o nacht lieflijker dan de dageraad, o nacht die de geliefde met de geliefde verenigde, de geliefde die in de geliefde werd omgevormd. Onze tijd, die ogenschijnlijk wordt geteisterd door verschrikkelijke onevenwichtigheden en conflicten, schreeuwt in het diepst van haar hart om vrede, om een nieuw begrip van de menselijke persoon en zijn onschendbare waardigheid, om de beschaving van de liefde. De heilige Teresa beschrijft hetzelfde traject met het beeld van het innerlijke kasteel, de innerlijke burcht. Terwijl men van kamer naar kamer oprukt naar de meest intieme plek, dat we zeggen ieder naar zijn eigen hart, heiligdom van de waarheid, wordt de ruimte groter, opent de geest zich, worden tegenstrijdigheden opgelost, lossen spanningen op, vinden anderen hun plaats, wordt het universum een thuis. Het gaat hier niet om een intimistische vlucht, maar om een radicale openheid voor de totus alius et semper novus, die tot stand komt wanneer we terugkeren naar onszelf. Deze dimensie van de mens is de reden waarom de vrijheid van godsdienst en geweten moet worden beschermd. Vandaag lijkt de verleiding om aan populariteit te winnen door het vuur van de polarisatie aan te wakkeren, eerder toe te nemen dan af te nemen. De menselijke waardigheid wordt nog steeds geschonden. Daarom hebben wij cultuur, innerlijkheid, vrij en kwalitatief hoogstaand onderwijs nodig. We hebben transcendentie nodig. En toch hebben mannen en vrouwen die trouw zijn aan de waarheid zich vanuit deze donkere nachten gedreven gevoeld om stap voor stap vooruit te gaan, tot het punt waarop gerechtigheid en vrede elkaar in het geweten omarmen. Het is vanuit hun vrijheid dat wij leren vrij te zijn. De katholieke kerk staat ten dienste van deze dorst van het menselijke hart, niet op een dwingende manier, maar met het evangelische getuigenis, gesteund door een menigte martelaren en heiligen, en vandaag is zij bereid zich ten dienste te stellen van de toekomst van een volk dat verzoening en vrede zoekt. Ik nodig iedereen uit om uit liefde voor de waarheid af te stappen van de verdeeldheid zaaiende en polariserende verhalen over jullie sociale werkelijkheid en geschiedenis en om de vruchteloze simplificaties te verruilen voor een vruchtbare waardering van de complexiteit. Ik zie hierin een specifieke roeping van Europa, waarin Spanje een oorspronkelijke en fundamentele hoofdrol speelt. Er is het geschenk dat het oude continent de wereld kan geven als het jong wil blijven. Want jong is wie voelt dat hij een toekomst en een missie heeft die nog steeds aanspreken. De complexiteit waarderen en bestuderen, leren deze niet te ontkennen en te beleven als een zegen, vluchten voor die identitaire benaderingen, die alles lijken te verduidelijken, maar die de wereld bevolken met spoken en vijanden. Dat is de taak van wie een groot verleden achter zich heeft. De nieuwe technologieën zijn een kunstmatige omgeving geworden waarin onze fundamentele keuzes op de proef worden gesteld. Daarbinnen worden vooroordelen aangewakkerd, verzwakt het kritisch denken en zaaien aanmatigende belangen doodsdriften. Aan de andere kant kan het goede stand houden en zich verspreiden. Het is noodzakelijk, vooral van degenen die economische, politieke en institutionele verantwoordelijkheden dragen, om een kwalitatieve sprong voortwaarts te maken. Een koerswijziging door te voeren in de investeringen die bestemd zijn voor scholen, universiteiten en onderzoek, voor lokale gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld als broedplaats voor participatie en culturele bemiddeling. Veiligheid, waarvan we ons maar al te vaak inbeelden dat die voortkomt uit wapens en het opbouwen van muren, ontstaat veel eer door te leren samen met de ander vooruit te gaan, samen te groeien, zij aan zij. Jullie eigen geschiedenis getuigt hiervan. De aanwezigheid van de islam op het Iberische Schiereiland vormde bijvoorbeeld een langdurige politieke, culturele en religieuze realiteit. Gedurende die periode was er niet enkel confrontatie, maar werd er ook getracht een ruimte te creëren voor contact, gesprek en dialoog over de betekenis van de waarheid tussen christenen, moslims en joden. In de vertalerschool van Alfons de Tiende de Wijze werkten deskundigen uit de drie religies samen aan de vertaling van het rijke Arabische, Griekse en Hebreeuwse erfgoed en droegen zo bij aan de verspreiding van teksten van onder meer de filosofen Averroes en Maimonides. Met name steden als Córdoba en Toledo werden plekken waar talen, religies en kennis elkaar ontmoeten. Maar dit is de waarheid die de Europese steden ons vertellen, hun historische gelaagdheid, het weefsel van solidariteit, dat door de eeuwen heen hun verschillen heeft gevormd en de onvermijdelijke conflicten in uitgangspunten heeft omgezet. Met name steden als Córdoba en Toledo. En zoals een andere edele zoon van dit land ons heeft geleerd, is het mogelijk om in beproevingen en mislukkingen alles te heroverwegen. De heilige Ignatius van Loyola had deze moed door geloof te hechten aan de troosteloosheid en troost in zijn hart, in een oefening van onderscheidingsvermogen en verbeeldingskracht, waardoor hij vrede verkoos boven wapens en heiligen boven de machtigen. Hij begreep dat het goede waarnaar hij zich aangetrokken voelde niet utopisch was, en zo veranderde zijn crisis in genade. Hetzelfde kan gebeuren met de nieuwigheden die ons vandaag de dag verontrusten en waarover onze gevoelens verdeeld zijn. Laten wij woorden vermijden die vernederen of tegenstellingen creëren. Laten we kiezen voor de helderheid die verlicht en de openhartigheid die wegen opent. Laten we geen naïef enthousiasme zegenen of vruchteloze angsten voeden. Laten we veel eer criteria voor onderscheiding aangeven. De waardigheid van de persoon, de universele bestemming van de goederen, de voorkeur voor de armen, de zorg voor onze gemeenschappelijke woning, de vrede, en deze vertalen in de praktijk, verantwoorde planning, evaluaties van de menselijke en sociale impact, inclusie van de meest kwetsbaren, digitale geletterdheid, onderzoek en industrie gericht op gerechtigheid en vrede. Uwe majesteiten, koninklijke hoogheden, dames en heren, ik spreek mijn dank uit aan uw land voor zijn trouw aan het internationale recht en het multilateralisme, wat zich vertaalt in een actieve inzet voor vrede en solidariteit tussen volkeren. Tegelijkertijd moedig ik u aan om ook binnen uw land de dialoog en de sociale vriendschap te bevorderen, bij het vormgeven van de toekomst rekening te houden met de perspectieven van de armen en de jongeren, de eisen van autonomie en eenheid met elkaar in evenwicht te brengen en het proces van Europese eenwording te stimuleren, niet in tegenstelling tot andere mogendheden, maar als een geschenk voor de gehele menselijke familie. Mogen God Spanje zegenen. Gevolgd door een handdruk van de koning en een grote glimlach van een ieder die luisterde naar deze eerste toespraak van Paus Leo XIV op de Spaanse bodem. Om 18 uur volgde diezelfde dag nog een bezoek aan de medewerkers en de weldoeners van het CEDIA 24 Horas sociaal project in het informatie- en verwelkomingscentrum van de organisatie. Het gaat hierbij over een organisatie die eigenlijk de verantwoordelijkheid is van Caritas in de wijk Lucero in Madrid. En dat is een plaats waar deze locatie 24 uur op 24 open is voor mensen die een slaapplaats zoeken, maatschappelijke begeleiding, psychologische ondersteuning en basisvoorzieningen nodig hebben. Toen de Heilige Vader bij het centrum aankwam na een ontmoeting met een groep van zowat 40 mensen met een handicap of met een ziekte, werd hij verwelkomd door de aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en door de directeur van CEDIA, die hem een rondleiding gaf en hem ook aan het personeel voorstelde. Na hun verwelkomingen te hebben beluisterd, luisterde de paus naar de getuigenissen van onder meer Niurka, een vrouw uit Cuba, en Kadri, een man uit Senegal, die bij CEDIA steun en een toekomst vonden, en van Alicia, een vrijwilligster die de vele mensen vertegenwoordigt die de sociale hulpverlening van de kerk ondersteunen en elk van hen overhandigde hem een symbolisch geschenk. Het was ook een hele mooie uitwisseling tussen deze mensen die meneer Kadri, die man uit Senegal, was overmand door emotie, vergat daarbij de tekst die hij zo goed had van buiten geleerd en hij moest dan ook het blad vragen waar die tekst nog op stond. En de paus die maakte daarbij een grapje, maar stelde hem ook helemaal op zijn gemak en gerust en zei, kijk, wijzend naar het blad dat hij in zijn handen had, ik heb ook mijn tekst niet voorbereid, dus het is goed dat die op papier staat. En dat werd natuurlijk onthaald door gelach en vrolijkheid van de mensen die daar aanwezig waren. Wel, wij gaan ook luisteren naar deze toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven. Maar eerst gaan we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met onze verslaggeving van de eerste uren van de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven bij het bezoek aan Cedia. 24 Horas, de organisatie die gerund wordt door Caritas, organisatie die zorg draagt voor mensen die onder meer geconfronteerd worden met tal van maatschappelijke problemen, waaronder ook dakloosheid. En we gaan naar een fragmentje luisteren waar ik u een korte beschrijving geef wat er gebeurt, want dat was ook opnieuw een grappig onderdeel van deze ontmoeting tussen de paus en alle mensen daar aanwezig. En dus we zien hier dat de assistent van de Heilige Vader zijn toespraak overhandigt en hij wil onmiddellijk beginnen spreken. En tot zijn grote verbazing volgt er nog een woord van degene die de begeleiding deed en de presentatie. Met een grote glimlach van de paus tot gevolg. Oei, het is nog niet aan mijn beurt. Ik ga eventjes wachten. Ik ga terug zitten. En voilà, het was aan hem. Dank u, zei hij. En zoals u ziet, ik heb ook mijn eigen toespraak niet gememoriseerd. We zijn hier allemaal samen als één grote familie. Ik ben oprecht heel blij dat ik mijn bezoek aan Madrid hier mag beginnen. Zoals zijne eminentie het al reeds heeft gezegd, wie in Madrid is, hoort bij Madrid. En daarom ben ik ook hier onder jullie als een echte Madrileen. Dank u wel, Madrid, voor dit welkom. Een welkom dat mij het gevoel geeft om deel uit te maken van een grote, prachtige familie, waarin, zoals in alle families, wonderen van liefde gebeuren. In het bijzonder in dit huis, waar niemand alleen blijft. Hier zijn de vreugde en het verdriet van ieder, de vreugde en het verdriet van allen. En door naar elkaar te luisteren, gaan we samen de uitdagingen aan, zonder de complexiteit van de situaties te negeren en tegelijkertijd de eisen van de naastenliefde en gerechtigheid niet terzijde te schuiven. In dialoog met allen die zich serieus bekommeren om de mens en zijn wereld.
En dialogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo. Así el CEDIA recorre.
Zo bewandelt de CEDIA de weg van het evangelie in de voetsporen van Jezus, de Zoon van God die mens werd. Niet enkel om onze ziekten en ellende te genezen, maar om ze tot de zijne te maken, uitgezonderd de zonde, door als één van ons in zwakheid te leven en zich te identificeren met een ieder die lijdt, tot het punt waarop hij ons zegt, telkens wanneer jullie dit aan een van deze, mijn minste broeders, hebben gedaan, hebben jullie het aan mij gedaan. In die zin kunnen we de woorden interpreteren die we zojuist in dit lied hebben gehoord. In elke droom heb ik je gezocht en geen enkele was tevergeefs. Ze vatten de getuigenissen die we hebben gehoord en het werk dat hier elke dag wordt verricht heel goed samen. Dankzij een droom en een kleine open deur, klein van formaat, maar groot in barmhartigheid, zoals zijne eminentie heeft gezegd, heeft Niurka Aris en Athenea het leven geschonken, haar moederliefde, de genade van het doopsel en de belofte van een gelukkige toekomst. Dankzij een droom en diezelfde kleine deur is Kadri door de donkere tunnel van de pandemie en een reis vol onzekerheden gekomen. Met de hulp van degenen die hem de hand reikten, hem lieten zien dat ze hem waardeerden en in hem geloofden, heeft hij een job gevonden. En bovenal, de wil teruggevonden om niet enkel verder te gaan, maar ook om op zijn beurt anderen te steunen, net zoals anderen hem hebben gesteund. Ook dankzij een droom en datzelfde kleine deurtje helpen Alicia en de andere vrijwilligers van het project Esperanza elke dag zoveel vrouwen om hun waardigheid, zelfstandigheid, hoop en respect voor de heilige waarde van hun persoon terug te vinden en een nieuw leven te beginnen. Ook de symbolen die jullie mij hebben geschonken zijn een boodschap voor iedereen. Het lint met de namen van de kinderen drukte de vreugde uit die elke geboorte de wereld brengt. De verblijfsvergunning vertelt een verhaal van inspanning, maar vooral van toewijding, eerlijkheid en gastvrijheid. De sandalen, die herinneren aan de ontmoeting van Mozes met God op de Horeb, roepen het beeld op van het heilige land, dat wij in elk menselijk bestaan moeten respecteren. En daarom dank ik jullie allemaal van harte voor het delen van pijnlijke, maar vooral lichtvolle ervaringen die als spiegels de liefde van God weerspiegelen. Jullie getuigenissen openen voor ons een venster op een immens panorama. Bevolkt door een eindeloze reeks moeders zoals Niurka, jongens en meisjes, vrouwen en mannen, vrijwilligers, zoveel mensen, zoveel broeders en zusters, zoveel verhalen, zo talrijk, dat, zoals de heilige Johannes zegt, als ze één voor één zouden worden opgeschreven, denk ik dat zelfs de hele wereld de boeken die geschreven zouden moeten worden niet zou kunnen bevatten. En de vergelijking met het evangelie is niet geforceerd, want in deze verhalen gaan de dingen die Jezus deed verder, waarnaar de evangelist verwijst. De aartsbisschop heeft in zijn toespraak de weg beschreven die van Bethlehem naar het paradijs leidt. En Madrid staat ook bekend om de kerststallen die de stad tijdens de kerstperiode sieren. Hun schoonheid is echter slechts een bleke afspiegeling van een nog groter en dieper wonder dat we hier vandaag aantreffen. De lichtjes, de stemmen en de geluiden die tijdens de kerstdagen ons hart raken en onze ogen doen tranen, dragen we in werkelijkheid het hele jaar door in ons, met ons en onder ons. En vandaag zijn ze levendiger en stralender dan ooit in deze ruimtes, rondom deze eenvoudige en gastvrije kerststal, die jullie met Gods hulp dag na dag, ja letterlijk dag en nacht, blijven voorbereiden voor Jezus, die aanwezig is in de mensen die op zoeken naar hulp de drempel van het centrum overschrijden. Als motto voor dit bezoek zijn de woorden van Jezus aan zijn discipelen gekozen: sla uw ogen op. Ze zijn een uitnodiging om de velden te aanschouwen die rijp op de oogst wachten en herinneren ons dat naast de liefde geen uitstel duldt. Als er niet wordt geoogst wanneer de tarwe rijp is, gaat de oogst verloren. En dit is onze verantwoordelijkheid jegens hen die in nood verkeren. Een verantwoordelijkheid die elke ontmoeting met de ander tot een kairos maakt. Een uniek en onherhaalbaar moment van genade om te beminnen, dat niet verloren mag gaan of uitgesteld mag worden. De liefde van Christus drijft ons naar onze broeders. En de naaste liefde en de zorg waarmee we op zijn impulsen reageren, zijn het bewijs van ons geloof. Als we er goed over nadenken, laten ook christenen zich in feite vaak meeslepen door houdingen die worden gekenmerkt door wereldse ideologieën of door politieke en economische standpunten, die leiden tot onrechtvaardige generalisaties en misleidende conclusies. Het feit dat de beoefening van de naaste liefde wordt geminacht of belachelijk gemaakt, alsof het een obsessie van enkelen is en niet de gloeiende kern van de kerkelijke zending, doet mij beseffen dat het altijd nodig is het evangelie opnieuw te lezen, om niet het risico te lopen het te vervangen door de wereldse mentaliteit. Het is onmogelijk de armen te vergeten als we niet willen afwijken van de levende stroom van de kerk die voortkomt uit het evangelie en elk historisch moment vruchtbaar maakt. De woorden van Jezus zijn ook een uitnodiging om een hart te ontwikkelen dat gevoelig is voor de noden van anderen. En zo in onszelf het verlangen naar het goede leven te houden dat God in onze menselijkheid heeft gelegd en dat door het geloof wordt bevrijd en versterkt. Paus Franciscus zei hierover: geconfronteerd met het mysterie van het persoonlijke leven en de uitdagingen van de samenleving, juicht de gelovige, heeft hij een passie, een droom om te koesteren, een belangstelling die hem ertoe aanzet zich persoonlijk in te zetten. En hij waarschuwde voor het gevaar van een verveeld, koud hart dat zich heeft neergelegd bij een rustig leven dat zich verschuilt achter onverschilligheid en ongevoelig wordt, dat verhardt. Een levend hart is warm en kloppend en geeft leven. Een koud hart is onbewegelijk, pompt geen bloed meer rond en leidt tot de dood van de persoon. Maar ik wil nog een laatste aspect van de uitnodiging van de Heer benadrukken. Het is namelijk ook een oproep om degenen die lijden recht in de ogen te kijken en van hulp in de eerste plaats een ontmoeting te maken tussen broeders en zusters, verenigd in de ene omhelzing van de Vader. Ook hierop heeft Paus Franciscus sterk de nadruk gelegd. Hij vroeg: als je aalmoezen geeft, kijk je dan de bedelaar in de ogen? Raak je zijn hand aan om zijn vlees te voelen? En concludeerde: de aalmoes is geen liefdadigheid. Degene die de meeste genade ontvangt van de aalmoes, is degene die haar geeft, omdat hij zich door de ogen van de Heer laat aanschouwen. Degenen die werkelijk lief hebben, beperken zich niet tot het geven van iets. Ze luisteren, gaan in gesprek, proberen de situatie en de oorzaken ervan te begrijpen. Ze hebben oog voor de materiële en ook de spirituele noden, voor de integrale ontplooiing van de persoon. En we zouden kunnen besluiten met onze blik op Maria te richten, in wier liefde dit alles zijn vervulling vindt. In haar zorgzame liefde in Cana, verlangend in de voetsporen van haar zoon, nabij en betrokken tot het einde toe aan de voet van het kruis. Aan haar vertrouw ik ieder van jullie en jullie werk toe, op deze grond die aan haar is gewijd, in de hoop dat de geest van haar universele moederschap de roep van het geloof steeds meer bezielt. Laten wij tot haar zeggen: leer ons u altijd zien als moeder, bron van barmhartigheid, schoot van vergeving, omhelzing van hoop, poort van de glorie. Amen. De woorden van Paus Leo XIV bij zijn bezoek aan Celia Venticuatroras project in Madrid. Om 8:30 stond de fameuze avondwaken op het programma, vooral gericht op de jongeren, en die zou plaatsvinden op het Plaza de Lima, het slotevenement, zeg maar, van de eerste dag. Maar liefst 600.000 mensen stonden langs de hoofdstraat die naar het plein leidt en de omliggende straten om deel te nemen aan deze gebedswaken, waarbij jongeren vertegenwoordigers de paus hebben vragen kunnen stellen over geloof, getuigenis en het leven in de moderne tijd, en de paus ook elke vraag zo beantwoordde. De gebedswaken met eucharistische aanbidding vormden zo de afsluiting van de zeer drukke zaterdag op de agenda van de paus, tijdens dus zijn weeklange bezoek aan Spanje. U heeft reeds enkele zaken kunnen horen in Elke Dag Telt. Ik zou zeggen, ga zeker daar ook maar eens luisteren naar de inhoud van dit vraag- en antwoordgesprek dat heeft plaatsgevonden. Het zou ons een beetje te ver leiden om daar helemaal uitgebreid over verslaggeving te doen. Zodoende komen we aan het einde van de eerste dag en zullen wij in onze volgende aflevering, dat is op woensdag 10 juni, want dan is er normaal gezien Radio Vaticaan Live, waar we de generale audiëntie van de Heilige Vader volgen. Tijdens een apostolische reis is er geen generale audiëntie en gebruiken wij dat uurtje om u nog meer verslaggeving te geven over de andere dagen. En zo zullen we onder meer spreken over het hoogfeest van Corpus Domini, dat gevierd werd op zondag 7 juni. Met een heilige mis om 10:00, die werd bijgewoond door, u hoort het goed, 1,2 miljoen mensen. Een ongelooflijke mensenmassa op de been daar in Madrid om de heilige mis bij te wonen en die processie ook bij te wonen. De Heilige Vader is dan met het allerheiligste sacrament van het altaar door de straten van Madrid getrokken. U heeft een deel daarvan kunnen volgen tijdens Radio Vaticaan Live. En dan gaan we verder met het bespreken van deze apostolische reis naar Spanje. U heeft van ons nog de Vaticaanse hymne te goed. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering waar we u verder verslaggeving geven over deze reis van Paus Leo XIV naar Spanje. Graag tot dan.